Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Gert-Jan Segers stopt als Tweede Kamerlid en fractieleider voor de ChristenUnie. Wat betekent zijn vertrek voor die partij en voor het kabinet? En voormalig minister van Justitie Vert Grapphuis wordt beveiligd na dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. En hij is niet de enige bewindspersoon die wordt bedreigd. Welke invloed heeft dat soort dreiging voor politici? En kunnen zij hun werk nog wel uitvoeren? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Ja, Niels, weer terug in de podcast. Jij telt de dagen al af tot 23 januari.
Ja, dan begint het jaar pas echt.
Ja, want waarom?
Nou, er start de rechtszaak waar al heel veel jaren op gewacht wordt rond Richard de Mos. Ex-wethouder van Den Haag, corruptieverdachte zoals we allemaal weten, oud-PVV'er. En dat begint 23 januari. Eindelijk.
Ja, eindelijk zeg je, want het is al ruim 3 jaar geleden dat die inval werd gedaan bij hem thuis.
4 jaar onderzoek, dus eerst in stilte, daarna die invallen. 4 jaar onderzoek en nu dan die zittingen. Het is een megazaak.
Megazaak, ja, een megazaak waar jij een podcast over hebt gemaakt.
Ja.
Gaan we het daar uitgebreid over hebben, want het grote nieuws vandaag, Tobias, dat is toch wel het vertrek van Gert-Jan Segers.
Zeker, ja, die heeft ons allemaal wakker geschud vanmorgen uit onze recesslaap. Ja, letterlijk.
Half 9 gaat hij wekken en het eerste wat je ziet op je telefoon, Gert-Jan Segers. Dan kan je aan de bak.
Ja, dan kan je aan de bak, ja. Dus dan gaat alles, gaan alle raderen draaien, gaat iedereen tikken en dan is het reces echt goed gelijk over. Ja.
Cool, gaan jullie dan aan de slag?
Nou ja, er moet een verhaal gemaakt worden over zijn nalatenschap als het ware. Wie wordt de vervanger? Ja, hoe is dit tot stand gekomen? Hè? Waarom is hij hiertoe gekomen? Dus je wil hem zelf spreken. Dan gaan alle wagentjes rijden.
Om 10 uur geeft hij dan een persconferentie. Zegt hij dit?
Het zit erop. Het is mooi geweest. Het was de moeite waard. Het was ook echt de moeite waard. Het was soms moeite, maar het was een intensieve 10 jaar waar ik alles heb gegeven. En vanochtend heb ik de leden van de ChristenUnie bekendgemaakt dat ik ga stoppen. Dat ik het stokje ga overdragen aan Mirjam Bikker. Een fantastische collega waar ik heel veel vertrouwen in heb. En die gaat de kar trekken. En voor mij houdt het hier op.
Waarom heeft u uw termijn niet afgemaakt? Waarom maakt u hem niet af?
Omdat je leiderschap moet overdragen. Leiderschap is altijd tijdelijk. Dat houdt een keer op. En daarna moet een nieuwe leider, die moet ook echt de ruimte krijgen en de tijd krijgen om dat leiderschap waar te maken, om die plek in te nemen. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus dat heb ik destijds gehad van Arie Slob. Was ik hem dankbaar voor en ik wil die tijd nu heel graag aan Mirjam Bikker geven.
Ja, Niels, toch wel een verrassing, hè, dit vertrek?
Ja, vind ik wel, ja. Dit stond niet op ons hier houden we rekening mee lijstje, dit reces, volgens mij. Segers, die wekte die indruk, vind ik ook niet echt in Den Haag, dat hij echt dagen aan het aftellen was. Nou is dat ook een gouden regel, denk ik, dat je niet moet laten merken dat je opstapt als je er niet verteld hebt. Dit was echt een verrassing, ja. Ja, en ook zijn opvolging vind ik wel opmerkelijk, hoor.
Ja, want dat is dus Mirjam Bikker. Er waren toch ook nog wel andere kandidaten binnen de partij, neem ik aan.
Ja, zeker. Kijk eens naar Pieter Grimwis, een Kamerlid dat iedereen misschien kent van vooral werk achter de schermen, veel mee onderhandeld. Maar Bikker had wel een prominente rol en was eerst Eerste Kamerlid, de jaren hiervoor, daarna Tweede Kamerlid, fractiesecretaris. Deed corona, ook veel medisch-ethische kwesties. Dus was gewoon een belangrijk ChristenUnie-Kamerlid. En werd ook klaargestoomd, vertellen anderen nu. Dus dit was de logische opvolger, toch?
En Schouten, is dat nog een optie geweest?
Ja, dat zou een optie kunnen zijn, denk ik, als Carola Schouten het zelf had geambieerd.
Maar dan wordt het
speculatie, hoor.
Ja, dan wordt het een enorme stoelendans natuurlijk. Want die zit momenteel gewoon in het kabinet. Dus dat zou de stabiliteit van de partij en de regering niet ten goede zijn gekomen.
En de ChristenUnie vindt ook dat de politieke leider in de Kamer liefst zit. Dus,
laten we het straks nog even over Bikker hebben dan. Want Segers, hij vertrekt dus. Is nou duidelijk waarom die weggaat? Hij zegt het is een goed moment om dit soort dingen over te dragen. Maar dat ook een half jaar later kunnen zijn. Of misschien na de periode in het kabinet.
Ja, je kan het wel een klein beetje terugredeneren als je naar zijn woorden luistert. Hè. Hij heeft ooit gezegd, als ik Kamerlid word, en dat werd hij, dan is het voor 2 termijnen. Nou, dat is 8 jaar. Er zit nu 2 jaar bovenop. 10 jaar totaal politiek. Kijk, op zich heeft hij het klusje geklaard. Hè? Hij heeft het regeerakkoord staat. Dus ook Bikker gaat er dadelijk gewoon met dat document in de hand onderhandelen met andere partijen. Hè? Van dit zijn de spelregels die we hebben afgesproken. Dus daar zit op zich, die lijnen zijn uitgezet. En anderzijds, je ziet bij politiek leiders als ze vertrekken, dat ze de opvolger ook de tijd willen geven om even op vlieghoogte te komen. Je wil niet iemand een campagne insturen met dit is Pietje Puk, u kent hem niet, maar ga vooral op hem stemmen. Dus je wil iemand de tijd geven. Ja, en kennelijk vond hij dat die tijd nu was. Dat had misschien wel een half jaar later gekund. Maar hoewel je het niet aan hem merkte, dus, hè, wat Niels al zei, ja, ergens was de klus ook wel een beetje geklaard natuurlijk. Dat is natuurlijk nooit helemaal waar. Hè? Want je wordt gekozen voor een periode van 4 jaar. En Segers zegt dan, ja, het gaat niet om de man, het gaat om de missie. En dat stokje wordt gewoon overgenomen. Maar ja, ergens zit daar natuurlijk altijd wel wat spanning op. Van ja, kom je woord wel na dat je 4 jaar zou volmaken? Dat doet hij dus niet. Maar ik kan het alles beredeneren. Ik kan het wel beredeneren, dit besluit.
Ze hebben ook als kleine partij wel een andere mogelijkheid om zo dat stokje over te geven. Hè? Want bij grotere partijen, CDA heeft dat noodgedwongen moeten doen toen Wopke Hoekstra ineens invloog. D66 probeerde het ook met Kaag op een heel mooi moment voor verkiezingen.
Ja.
Een nieuwe leider, hè? Zodat je ook misschien wel wat nieuwe, letterlijk nieuw elan presenteert, waardoor je ook meer kiezers trekt. Maar ChristenUnie heeft natuurlijk best wel een stabiele basis kiezers. Dus dit soort dingen kan ook gewoon. Ja,
het schommelt tussen 5-6 zetels vaak.
Het kan dus gewoon op een zelfgekozen moment. Hè? Die hoeven er niet heel veel rekening te houden met een katalyserend effect om dubbel zoveel zetels te halen. Zo. Want D66...
Dus al niet meteen een stemmenkanon.
Nee, dat is gewoon minder een argument. Dus daar kunnen ze het heel goed zelf regisseren.
Maar ja, goed, je kan nu in die 2 jaar na die verkiezingen weer toe een hoop schade ook weer lopen. En dat zou misschien wel weer nadelig kunnen uitpakken dan voor de ChristenUnie.
Het is nooit zonder risico's, maar zij kunnen het zich op deze manier wel permitteren, denk ik. En Bikker volg ik een beetje toen ik die coronadebatten keek voor de krant. Hè. Zij is ook niet echt iemand die veel risico's neemt.
Zij volgt de partijlijn.
Ja, en ik denk dat zij een betrouwbare kandidaat is voor hen. Dat hebben ze zelf ook geoordeeld, maar zo presenteert ze zich ook tot nu toe. En iets minder dat flap uitdrukken wat Gert-Jan Segers nog wel eens heeft. Hè. Die kan nog wel eens in een onbewaakt ogenblik iets roepen waarvan hij later denkt, ai.
Minder handig.
Ja, zoals laatste keer met stikstofdebat. Wat zei hij nou van, ja, er komt een soort burgeroorlog als we niet uitkijken. Ja, dat zijn super stevige teksten. Dat moet hij dan weer een week later.
Moet je dat weer nuanceren.
Ja, en natuurlijk, ik ga nooit meer met Rutte en dan toch weer met ook, Rutte. Dat zijn natuurlijk wel momenten geweest, overigens waar hij ook verantwoordelijkheid over heeft afgelegd. Hè. En gewoon even zeggen, had ik niet zo moeten doen, te veel op de man gespeeld en te weinig op de bal. Dus op zich, hij herkende zijn fout ook wel weer rap. Dat zie je hem denk ik ook wel. Maar het is ik denk dat steady as she goes, dat is een beetje met Bikker toch wel de boodschap.
7 jaar partijleider geweest, Segers. Wat is dan zijn nalatenschap nu?
Nou, die is niet gering. Als je kijkt dat dit de kleine partijen, 5 zeteltjes, dan toch 2 keer in de regering. 3 keer sinds deze eeuw. Hè. Dus eerder onder Slob en Rauwvoet. Balken in de 4. Maar dat was niet zo'n gelukkig huwelijk met de PvdA en CDA. Die vochten elkaar de tent uit. En de ChristenUnie zat daar een beetje bij als kind bijna van mama, papa, maak niet zoveel ruzie. En nu de laatste 2 kabinetsperiodes, de huidige en die hiervoor in een soort verstandshuwelijk met D66, VVD en CDA. Ja, hebben ze wel hun stempel gedrukt. Hè? Als je bijvoorbeeld naar medisch-ethisch kijkt, daar is zeker de vorige kabinetsperiode, daar is gewoon dat is allemaal op de pauzeknop gedrukt. Hè? Er moesten geen stappen worden gemaakt die het ChristenUnie niet wilde dragen. En dat is aardig gelukt om dat te pauzeren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar asiel, wat ook een heikel thema was, het is een gelukt om een ruim kinderpardon nog een keertje gedaan te krijgen. De instroom van vluchtelingen is eigenlijk niet afgenomen. Hè. Met name erkende vluchtelingen, daar hebben ze zich hard voor gemaakt om die onderdak te geven. Ja, het is aardig gelukt om daar de voet op het gaspedaal te houden. Dus hun invloed is met het aantal zeteltjes echt heel groot geweest. Denk
ja, 5 zetels, maar stiekem toch wel een machtspartij.
Ja, en eigenlijk ook wel bewust, hè? Want Segers had zich ook voorgenomen na Balken en de 4, volgens mij. En die periode na van in 2017 was echt wel weer het moment dat de ChristenUnie vanuit die oppositie weer echt meer invloed wilde hebben, in de regering wil zitten. Nou, dat is gelukt. 2017 al. En de tweede keer was het weer maar een beetje met lange tanden. Want Segers zat er niet echt op te wachten om weer het kabinet in te gaan. Hè? Die werd min of meer voor het blok gezet. En toen kon hij voor zijn gevoel niet meer weigeren. Maar zij hebben wel, ik denk, hun zetels, als je het hebt over rendement per zetel, heeft de ChristenUnie echt wel gescoord de afgelopen 10 jaar op inhoud.
Ja, door het vertrek van Segers heeft de ChristenUnie nu op elke belangrijke positie een vrouw zitten.
Ik maak mij grote zorgen over de representatie van mannen binnen de ChristenUnie. Ik denk dat daar een speciale werkgroep, een speciale actiegroep moet komen om toch mannen daar een beetje verder in te helpen. Het is bijna volledig door vrouwen bemenst. Het is geen bewust beleid, maar het gebeurt gewoon. Het zijn allemaal fantastische mensen. Carola Schouten, de partijvoorzitter, nu Mirjam Bikker, Eerste Kamer. Allemaal vrouwen.
Ja, dat is toch opmerkelijk.
Ja, dat valt zo mooi in het pulletje. Ja.
Je zou dit verwachten bij een PvdA bijvoorbeeld.
Daar is het ook aan de hand. Ja, PvdA heeft ook veel vrouwen in de top als enige andere partij. Dus het is wel waar. En het is binnen het kabinet altijd heel moeilijk om ministers vrouwelijke ministers benoemd te krijgen. Dus het is opmerkelijk, maar het is ook wel toeval, denk ik. Want In de periode hiervoor stond denk ik Joël Voordewind ook klaar om het stokje van Segers over te nemen. Ik denk dat hij maar wat graag had gewild, maar die is inmiddels weg. Weet je wel, dus zo gaan die dingen dan ook wel. Je kijkt om je heen, wie zit er? En Bikker is het meest geschikt geacht en dat is een vrouw.
Segers verwacht niet dat zijn vertrek van invloed is op de stabiliteit van de coalitie.
Ik denk niet dat dat van enige invloed is. Dus dat staat of valt niet met mijn vertrek. Mirjam Bikker is een zeer kundig opvolger. Een zeer bekwaam politica. Dus dat is in goede
handen. Ja, in goede handen. Maar stiekem verandert het natuurlijk wel wat met het vertrek van Segers.
Nou ja, als je kijkt even terug. Want deze partijen zijn natuurlijk dezelfde partijen als die in 2017 begonnen. En als je terug gaat naar die kamer waar ze formeerden. Dan zat daar ooit Pechtold.
Buma.
Namens D66. Buma namens CDA. En dus Segers namens ChristenUnie. Ja. Die drie zijn nu straks allemaal weg. Dan heb je alleen nog.
Alleen Rutte
van leiders
nog.
Rutte, dan ja. Van die generatie.
Ja, van die lichting en alle secondanten. Hè. Dus Schouten is er dan nog wel bij. Maar Koolmees is weg, Zijlstra is weg. Heerma zit er dan nog wel natuurlijk voor het CDA. Ja. Dus er is wel veel verloop. Ja, Rutte, Rutte is een soort oma met een kom soep. En die kijkt op en iedere keer zit er weer een ander, weet je wel. En de trein rijdt en die gaat door. En dat is nu ook zo, hè. Het regeerakkoord staat. Kijk, er komen wel echt ingewikkelde dingen op Bikker af straks. Hè. Stikstofcrisis. Op asiel gaat het kabinet echt bepalen of de instroom omlaag moet en zo. Ja, hoe dan? Dat zijn wel precies punten waar de ChristenUnie in de achterban pijn van kan hebben en ook de echt dingen van vindt. Hè? Dus echt, dat zijn voor hun ook heel belangrijke onderwerpen. Dus ja, dan wordt het wel politiek en zal ze zich moeten bewijzen.
En wat gaat Segers nu doen?
Een boek schrijven.
Ja, dat eerst. Hè? En verder wist hij het
nee,
niet.
Hij zei het geloof ik als volgt. Dat hij ging afwachten welke verantwoordelijkheid God hem toe zou bedelen. Nou, dat is natuurlijk al helemaal in lijn met hoe die opereert, denk ik. Maar hij laat het even op zich afkomen. Hij noemde het geloof ik dat hij de woestijn in ging. Dus echt een nieuwe start.
Toch weer Egypte.
Ja, een paar jaar Egypte.
Want daar is hij een tijd, heeft hij gewerkt,
ja.
Hè?
Ja, ja. Dat was op een gegeven moment, ja, we lachen. Want het was een soort running gag in Den Haag dat de hele tijd maar genoemd werd. Ja, alsof hij de enige was die wel eens in het buitenland was geweest.
Wat een beetje Lieselot voor Wopke Hoekstra is, zoals Egypte voor Segers. Dat zijn dan van die cv of privé feiten die dan iets te vaak...
blijft maar terugkomen, ja, iets te vaak. Maar ja, het is hem gegund. Ja.
Hebben we al zo'n running gag voor de nieuwe ChristenUnie-leider dan?
Nou, zij wordt Mirjam Bikkel genoemd, wel prijzend door collega's, omdat zij nogal een vol bordje had. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor die hele partij. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk de solo-kamerleden, die hebben het heel, heel druk. Maar die laten dan soms wel eens portefeuilles gewoon vallen, hè? Als je in je eentje in de kamer zit. Maar de ChristenUnie is wel echt zo'n partij, ja, verrast misschien niet. Veel plichtsbesef, veel arbeidsethos, hè? De plicht roept en ook voor Bikker, die heeft dus gewoon een volle portefeuille gehad met bijvoorbeeld coronadebatten die rustig 12 tot 14 uur duurden. En dan s'avonds nog even een debatje over het gevangeniswezen. Dus ze liep ook soms echt wel door dat kamergebouw vorig jaar. Dus je denkt van poeh, die heeft wel echt veel hooi op de vork moeten nemen.
Dat
dus,
zal niet minder worden nu ze de leider wordt.
Nee, hoewel het ook weer misschien een beetje duidelijkheid schept dat je vooral andere meer managementtaken hebt en het boegbeeld zijn. Dus zij wordt echt geliefd wel door mensen binnen de partij. En de logische opvolger, ja.
Straks, hoe kon Richard de Mos uitgroeien tot een van de populairste lokale politici? En waar ging het mis? Maar er was meer nieuws deze week.
Oud-minister van Veiligheid en Justitie Vert Grapperhaus wordt zo ernstig bedreigd dat hij strenge persoonsbeveiliging krijgt.
De extra beveiliging kreeg Grapperhaus na een ernstige dreiging uit de onderwereld. Volgens het parool komt hij uit de hoek van een voortvluchtige crimineel. Bolle Jos Leidekkers, die wordt beschouwd als een grote speler in de wereldwijde cocaïnehandel.
Je hoort vaak mensen zeggen, ja, on-Nederlandse toestand. Hè? Maar wij zijn inmiddels verworden tot een staat met een land met een toch wel bedenkelijke reputatie internationaal. Ik wil niet meteen roepen dat wij een narco-staat zijn, maar we zijn er niet zo ver vandaan.
Vert Grapperhaus, voormalig minister van Justitie en Veiligheid, zal volgens het parool zwaar beveiligd worden vanwege ernstige bedreiging uit de georganiseerde misdaad. Die dreiging die zou dus vooral afkomstig zijn van Bolle Jos. Dit soort gasten hebben altijd van dit soort...
Illustere namen.
Maar goed, het gaat natuurlijk om serieuze dingen, want ja, dit zijn serieuze bedreigingen. Ja. Schrik je daar eigenlijk nog van als je hoort dat politici met dit soort dreigingen te maken hebben?
Ik zou willen zeggen van wel, maar dat is natuurlijk niet zo, nee. Want het is schering en inslag, hè. Je hebt Hugo de Jonge en Sigrid Kaag eerder al gehad, hè. De Jonge met een... Waar een man voor de deur stond en uiteindelijk een politiehokje moest worden opgetrokken. En Kaag die een kerel met een brandende fakkel aan de huis trof en ook zwaar beveiligd wordt. Dus helaas, nee. Helaas niet.
Nou ja, dan zijn het wel twee genres denk ik. Hè. Dan heb je zeg maar de uitwassen van een heftige gepolariseerde discussie in de samenleving. Corona of stikstof, hè, de boeren bij Van der Wal en de vakkelman bij wijze van spreken bij Kaag. Maar dit is natuurlijk keiharde criminaliteit en die onderwereld en die... Ja, die is misschien, dat is allebei heftig en erg, maar dat is natuurlijk dat is reden voor alertheid. Dat zie je ook wel in Vlaanderen bijvoorbeeld, waar die minister...
Dat is ook iets, hè, de compagnon van Bolle Jos, dat is dus een Vlaming die de minister van Justitie daar zou hebben bedreigd te ontvoeren. Dus het kan best zo zijn dat dat een verband houdt met dit. Hè. Stel dat er een gesprek is afgetapt van die Jos, waarin hij zegt van nou, dat lijkt me ook wel een goed plan voor die grappenhuis. En misschien heeft hij de memo niet gekregen dat we inmiddels een nieuwe minister van Justitie hebben. Maar goed, dat is allemaal speculatief, ik weet dat niet.
We weten ook niet waarom Grapperhaus dan net.
Nee, precies. Hij is minister af. Hè, dus je zou denken, nou, hij draagt geen verantwoordelijkheid meer. Maar goed, je bent nog een behoorlijke tijd natuurlijk wel een gezicht van het ministerie van Justitie, ook als je al weg bent. Dus de symboolfunctie heeft hij natuurlijk nog wel. En hij wordt niet meer rondgereden in een wagen met chauffeur en een bepantserde auto en zo. Dus op zich is hij een gemakkelijker doelwit geworden nu die uit die functie is natuurlijk. Dus maar het is speculeren, want je weet het gewoon vaak niet.
Maar we hebben wel gezien wat zware beveiliging voor een politicus of voor een ex-politicus betekent.
Ja, ik moet vaak denken aan Wilders. Hè. Die wordt natuurlijk echt al 20 jaar lang op de hoogst mogelijke manier beveiligd. En die vertelde me wel dat hij al 20 jaar geen huissleutel meer in zijn handen heeft gehad. Hè? Want de deur wordt voor hem opengedaan door beveiligers. En die ruimte is dan al beveiligd, nog voordat hij aankomt. Dus hij wordt ergens heen gereden, wordt binnengelaten in zijn eigen woning. Ja, die man die heeft geloof ik al jaren geen auto meer gereden. Wat hij graag deed, hè? Dat was zijn hobby.
Scheuren naar Limburg?
Ja, in een Audi lekker rond te tuffen. Dat was een hobby, een van zijn hobby's. En nu is dat weg. Als hij een ommetje wil maken in het weekend, dan gaat hij nog voordat de zon op is op pad, weet je wel. Dus je leven kan echt enorm beperkt worden. En dat voor een actief politicus zoals hij of Kaag is dat ook direct dat je niet eventjes gemakkelijk naar de bakker wandelt en een gesprekje aanknoopt met mensen. Dus dat is...
Het is natuurlijk wel een beetje een schrikbarend scenario nu dat zeg maar inderdaad een ex-bewindspersoon dit ook al treft. Want dan voor bewindspersonen nu of ministers in spe, dat je denkt, oké, het is dus niet afgelopen met
je laatste werkdag. Nee.
Ja, en we weten voor sommige politici, kijk, van Geert Wilders weet iedereen dat hij heel lang al beveiligd wordt. Ja. Maar ook de huidige minister van Veiligheid Justitie, Yesilgus, heeft ook te maken met dit soort bedreigingen natuurlijk.
Ja, zeker. Ze vertelde daar trouwens van de week, was er een nieuwjaarsborreltje bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dan zo'n volle zaal met ambtenaren. En dan wordt er een praatje gehouden. Ze vertelde ze overigens wel iets grappigs daarover dat ze wel eens, ze moet al een soort weekplanning doorgeven van goh, wat zijn je plannen deze week? En als zij dan bijvoorbeeld op zondag heeft bedacht, nou ik ga op donderdag hardlopen, dan wordt daar natuurlijk een plannetje voor gemaakt. En ja, als het dan op donderdag heel hard regent, dan durft ze eigenlijk niet meer af te zeggen, want al die mensen hebben al die plannetjes gemaakt. Dus
stok
achter de deur in die zin. Nee, maar het is enorm beperkend. Ja, en dat laat zich echt wel voelen.
Ja, dat is dan op je privéleven, maar heeft het voor de politiek dan ook nog invloed? Zijn er bepaalde dingen die je niet zegt, omdat je dan weet dat het wel eens dit soort consequenties zou kunnen hebben?
Ja, Wilders heeft zich er weinig aan gelegen gelaten volgens mij. En ik denk dat de meeste politici dat toch niet snel zullen laten. Ik heb Hugo de Jonge na zijn beveiliging ook niet echt terugtrekkende bewegingen zien maken in hoe hij erin
zat. Dan meer een soort sterkere bevestiging van ik moet het verhaal blijven vertellen.
Ja, precies.
En leek het.
Ja, en Kaag ook niet. Maar je hebt natuurlijk ook nog te maken met een gezin, hè, die daar ook aan onderworpen wordt. Zeker als je nog thuiswonende kinderen hebt, die hun leven wordt ook daardoor geraakt. Dus in die zin krijg je natuurlijk veel eerder de vraag van ja, is het dit allemaal waard? En Christiane van der Wal vertelde er ook over in een interview recent bij ons van dat ze het letterlijk ook aan de kinderen had gevraagd van jongens, als jullie dit niet meer trekken, zeg het me, dan kap ik. Weet je wel, dus in die zin... Ja, is het wel een soort tikkende tok.
En het werkt behalve je leven ook wel je politiek. Want Wilders kan natuurlijk nooit meer normaal even naar een marktplein lopen. Nee. Om even gewoon te voelen. En natuurlijk heeft hij Twitter en krijgt hij mails. Maar om even gewoon bij mensen te zijn. Volksvertegenwoordiger wil dat. Ja, dan moet een soort van DKDB-circus opgetuigd worden. Ja, dat is geen echt kiezerscontact. Hè? Is erg genoeg.
Ja, het idee dat Rutte met de fiets naar zijn torentje fietst, dat is wel echt voorbij. Hè?
Dat is er nog steeds. Ja, maar dat is er nog steeds. Kijk, je hebt dus wel... Kijk, Rutte fietst echt nog wel veel. Je kan hem wel zien. En dat
maar
is ook,
wel met een beveiliger daarop.
Maar wel met een beveiliger
daarop.
Ja, zeker. We hebben ook tijdens de... tijdens de formatiebespreking, weet ik nog, in 2017. Toen hadden ze in het Johan de Withuis in het centrum van Den Haag hadden ze besprekingen. En dan kwamen al die politici natuurlijk naartoe lopen. Want ze wilden dan wel heel graag lopend op beeld. Hè? Je wil niet afgezet worden door chauffeur. Je wil lopend als een heel normaal mens naar zo'n bespreking toe gaan. En toen stonden daar ook stille agenten in de straat opgesteld. Er stonden mensen bij de tramhalte pal tegenover de ingang van dat Johan de Withuis. Maar die pakten nooit de tram. Dus die stonden de hele dag op een tram te wachten die nooit kwam. Ja, dat viel op een gegeven moment wel op. Dat zijn ze dus. Maar
moet je ook altijd aan de schoenen herkennen, of niet?
Ja, dat schijnt, ja. Ja, dat is een soort, die hebben een voorkeur voor een bepaald soort sportschoen, ja. Maar het is wel... Het heeft ook daar dus wel invloed op, ja.
Hoe komen we hier nou uit? Is er een oplossing voor dit probleem?
Ja, niet, denk ik. Kijk, nu is het wel... Het is een heel gepolariseerd klimaat, hè. Dus de minste... Kijk, voorheen denk ik dat je minder scherp debat had. Dus ook minder snel een bedreiging. En je weet van een bedreiging maar zelden hoe serieus je moet nemen. Dus als je nu bij wijze van spreken 1000 heethoofden hebt. Dan moet je misschien heel veel onderzoekjes doen. Terwijl als je de helft minder heethoofden hebt. Dan schaalt het weer een beetje af. Maar of er een remedie tegen is, ik zou het niet weten.
Oud-ministers die door de onderwereld worden bedreigd. Dat voelt, voelt nog steeds een beetje on-Nederlands. Wat ook ongewoon was, dat was de inval van de Rijksrecherche bij toenmalig wethouder en lokale burgemeester van Den Haag, Richard de Mos, in 2019.
Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
Dus dat het er privé in heeft gehakt, ja, dat is evident.
Netwerk, corruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd.
Draait deze zaak dan misschien toch om de ombudspolitiek?
Pak me nou, joh. Pak me. Gaan we even kijken wat er gebeurt. We zijn straatjongens.
Dat riekt naar het kopen van stemmen.
Toef. Ja, ja, ja.
Ja.
Hij klinkt spannend, hoor, Niels.
Ja.
Klein stukje van jouw podcast, O.O. de Mos. Na ruim 3 jaar, 4 jaar intussen, zei hij. Staat de Mos dus deze maand voor de rechter, hè?
Hij kan niet wachten, zegt hij. Hij gebruikt veel humor in zijn teksten, zo kennen we hem misschien wel. Maar hij meent het ook echt, dat heeft natuurlijk veel te lang geduurd. Dat vindt iedereen. Dit soort onderzoeken duurt gewoon lang. We hebben het even naast elkaar gelegd. Ook de zaak van Rij en ook Hoijmaijers. Lang onderzoek is blijkbaar nodig, anders kom je niet tot je feiten. Maar het heeft natuurlijk de hele politiek verlamd daar.
Want even een stapje terug. Hij wordt verdacht van corruptie.
Ja, in het kort, alle juridische stempels die vergeten we even. Maar in principe wordt hij ervan verdacht dat hij met zijn politici en met ondernemers in de stad samenspande in een soort in een criminele organisatie letterlijk. Om elkaar voordeel en voor en gunsten te verlenen. Hij kreeg geld in de partijkas. En die ondernemers kregen een vergunning, voordeel, een lobby. Geheime informatie. Nou ja, dat is zeg maar de aantijging. En dat is dan onderverdeeld in allerlei verdenkingen en op allerlei andere mensen verschillende feiten. Maar dat is het grote verhaal.
1 oktober 2019 wordt er dan een inval gedaan bij hem thuis?
Ja, en op het stadhuis en bij andere ondernemers. En dat was natuurlijk een totale klap. Het sloeg in als een bom. Dat was die week dat ook voor de eerste keer boerenprotesten waren op het Malieveld. En de burgemeester van Den Haag lag ook al onder vuur vanwege die uit de hand gelopen vreugdevuren. Ja, toen kwam dit erbij. Dat was natuurlijk totaal on-Nederlands.
Ja, en het was meteen ook het einde van zijn carrière als wethouder en lokale burgemeester.
Ja, en dat was echt begonnen als een sprookje voor hem. Want hij was natuurlijk verstoten bij de PVV, Richard de Mos, de jaren daarvoor. En hij was een beetje uitgerangeerd geraakt en bouwde dan die lokale partij op in de stad. En dat ging erg goed in korte tijd. En hij had een gunfactor bij kiezers, maar ook bij die ondernemers. Nou, dat heeft de schaduwzijde, weten we nu. Maar het ging toen heel hard. Hij werd wethouder, won de verkiezingen, werd wethouder. Ja, toen ineens die invallen die toch iedereen verraste. Ook al waren er echt wel wat signaaltjes vooraf.
Afgelopen maanden heb jij je echt verdiept, hè? In de opkomst van de Mos en ook waar het misging.
Ja.
Met allerlei mensen gesproken ook. Wat valt je dan vooral op? Wat is jou nu echt bijgebleven na deze maanden?
Nou ja, ik was vooral nieuwsgierig, want ik was verslaggever van AD Haagse Courant. Eigenlijk toen hij in de gemeenteraad groeide. En toen was ik stadhuisverslaggever. Dus
je hebt het vanaf begin zien.
Nou, dan ben je erbij in de gemeenteraad, dan zie je die debat. En dan zie je eigenlijk iemand die heel hard werkt, maar nog weinig zetels heeft. En een beetje weggelachen wordt door, ja, laten we het maar noemen, de gevestigde orde. Maar in ieder geval de andere partijen die zeggen, dan heb je die ex-PVV weer met al zijn persberichten en zijn leuke one-liners. Maar het sloeg dus wel aan, want het was niet alleen maar dat. Het was ook hard werken voor kiezers en een luisterend oor bieden.
Is dat de reden dat hij zoveel succes had?
Ja, eigenlijk kun je stellen, heeft hij gedaan wat je eigenlijk vindt dat iedere volksvertegenwoordiger zou moeten doen in die beginjaren. Is namelijk als mensen problemen hebben, luisteren, kijken wat je kunt doen. Proberen actie te ondernemen, vragen te stellen of een motie in te dienen in de gemeenteraad. Eigenlijk het ambachtelijke werk van een volksvertegenwoordiger. Maar hij deed het zo goed en zo sterk en blijkbaar de anderen zo weinig, dat hij enorm kon groeien.
Ja, tot de grootste partijen van de stad zelfs.
Ja.
Het opvallende is, nou ja, laat ik gewoon even het fragmentje instarten.
Hou je van de tegenpartij?
Ja,
Jacob zijn van Nes.
Nee, zeker. Kijk, dat wordt vaak gezegd als plaagstootje. Ja, de mos is Cote en de Bie. Ik vind het het grootste compliment.
De tegenpartij.
Precies, Jacob zijn van Nes, vrije jongens. Mannen die, het was een neppe politieke partij door satire door Cote en de Bie. En de mos heeft dat eigenlijk omarmd. Dus hij heeft zelfs kreten geleend van ze. Alles wordt anders na zoveel maart. Stem, dan staat de mos op de kaart en zo. Allemaal met een bus door de stad. Het was gewoon... Ja, het was gewoon Cote de Biem, maar dan met een nieuw sausje.
En ook van de tegenpartij, als die echt had meegedaan, dat was dat misschien ook wel een hele grote partij geworden in Nederland. Dat soort dingen slaan dus aan.
Ja, en dan waren de tegenpartij was nog wat meer loesje dan de mos. Maar ook wel rond de mos zijn wel figuren en ondernemers waarvan iedereen denkt, ja, is dat nou helemaal zuivere koffie? En deugt dat allemaal wel? Dus die parallel ligt voor het oprapen. En de humor vindt hij ook belangrijk, dus dat is zijn methode. Ja,
ja, want er zijn al vrij snel vragen rondom inderdaad die contacten die de mos heeft met de ondernemers.
Er zijn gewoon heel veel vrienden van de partij. En dat zijn deels particulieren, deels ook ondernemers. Dus ze hadden veel te zeggen en dat wist ik pas laat.
Ja, dat is Flora van den Berg.
Ja, zij was partijvoorzitter. Niet lang, maar wel in een belangrijke periode dat ze ook groot waren en groeiden. En wat zij eigenlijk schetsen, dat doen anderen ook. Kijk, je hebt... Heel veel partijen hebben, ook in Den Haag, dat weet Tobias ook, hebben gewoon mensen die meedenken. Hè, die kunnen zitten in je achterban of die ken je, die kom je ergens tegen via je andere rollen. En dat noem je een sparringpartner of je klankbord. Hè. Volgens mij, waar gaat Rutte altijd heen, die ondernemer in Frankrijk? Ik vergeet zijn naam.
Ja, Ben Verwaaien.
Ben Verwaaien, precies. Nou, dat is zo iemand die is voor Rutte, voor de VVD belangrijk. Die babbelt een beetje met een kop koffie, thee. Er worden geen notulen gemaakt. Nou, dat. Die methode heeft de mos eigenlijk ook...
Alleen lokaal.
Alleen lokaal, maar ook wel iets intenser. Dus hij heeft op een gegeven moment een klankbordgroep ingesteld. En met ondernemers uit de stad. En die klankbordgroep, nou het woord zegt het al, dat moest voor overleg zorgen. Hè? Van hoe gaan we dit nou aanpakken? We zijn de grootste partij. Wat willen we nou in het coalitieprogramma aan? De mos zegt dan, als ik hem daarna vraag, ja, ik heb ook niet overal verstand van. Dus ik heb graag dat deze mannen, allemaal mannen toevallig, meedenken. Maar ja, die klankbordgroep bevatte allemaal sympathisanten en ook veel donateurs. De mensen die ook geld stopten in de partij. Zij kwamen ook met ideeën die, vindt justitie niet toevallig, ook weer ten gunste kwamen van hun eigen ondernemingen. Bijvoorbeeld de leden van de klankbordgroep die over vastgoed gingen, die dropten een idee voor een erfpachtkorting. Ja, dat... pakte goed uit voor hun eigen toko. De leden uit de horecatak die kwamen met plannen voor nachtvergunningen. Nou, die nachtvergunningen pakten dus ook goed uit voor hun eigen bedrijf. En justitie zegt dus, die klankbordgroep die jij als onschuldige meedenkers presenteert, zien wij als criminele organisatie met mannen die geld pompen in die partij en daar in ruil voor hun ideeën verzilverd zien en dus er zelf beter worden.
Ja, je noemde dat ombudspolitiek, hè?
Ja. Ja.
Dat is een term waarmee de mos zelf ook aan de slag is gegaan.
Ja, klopt. Ja, het was in 2017 of zo, toen hij dus al onder vuur kwam te liggen. Dat was dus 2 jaar voor die invallen in de raad. Over dat hij met voorstelletjes kwam die wel toevallig heel goed uitpakten voor zijn ondernemers. En toen hadden wij een profiel in de krant van ja, deze vrije jongen ligt nu onder vuur. En zijn ombudsmanpolitiek of ombudspolitiek is nu ineens doelwit hè, voor tegenstanders. En eerst vond hij dat volgens mij niet zo'n fraaie term. Maar later heeft hij het omarmd. Dat zie je hem vaak.
Een soort geuzennaam dan.
Ja.
Wat ik wel opvallend vind, kijk, we weten van D66 kreeg bijvoorbeeld voor de verkiezingen ook 1 miljoen.
Ja.
Waarom is dat anders dan wat de mos deed?
Ja, het ligt er eigenlijk aan. Kijk, 1 miljoen krijgen is trouwens te veel. Want volgens mij die nieuwe wet ziet erop dat er een plafond komt van een ton per donateur. Dus dat lijkt me ook ongezond veel geld. Het is moeilijk om dan, denk ik, neutraal te blijven en daar niks van aan te trekken. Maar buiten dat, het gaat niet zozeer om wat er in je partij gaat. Donaties mogen, zijn zelfs nodig. Anders kun je waarschijnlijk je campagne niet draaien. Het gaat natuurlijk om, wat doe je als politicus daarvoor terug?
En dat is dus wat je net beschreef.
Dat is, nou ja, dat ging volgens letterlijk justitie, aan de slag met... Volgens de OM ging hij letterlijk de ideeën van voor wat hoort wat. Ja, dat is strafbaar. Dat is corruptie. Want als jij dat weet of kan weten dat iemand voor die 10.000 euro een wederdienst wil, of die verwacht, of die verlangt, ja, dan ben je fout bezig. Kijk, de mos zegt van niet, hè. Die zegt, ja, hallo, die mannen en vrouwen, die vinden mijn partij fijn. Nou, die geven mij wat geld en ik vind hun ideeën goed. Ja, dat is toeval. En dat wordt heel interessant. Want het is ook niet zwart-wit.
23 januari begint dat dus allemaal, deze hele rechtszaak. Waarom heeft dat eigenlijk zo lang geduurd?
Ja, omdat het lang duurt om dit onderzoek te doen. En dat is een frustrerend antwoord. Zeker voor de MOS, de verdachten, die vinden dat ze onschuldig zijn. Maar ook voor de stad, want de MOS zit er bestuurlijk, ligt hij er vanaf. Hij wordt uitgesloten door diverse andere partijen, omdat hij nou verdacht is.
Maar hij is nog steeds heel groot.
Hij is de grootste geworden bij de laatste verkiezingen. En
het heeft dus niet zijn reputatie in die zin niet geschaad. Niet bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Klopt, niet bij de kiezer. Sommigen zeggen zelfs, hij is er juist als een soort, omdat hij zichzelf zeker als een slachtoffer ziet van dit proces, is hij misschien zelfs groter door geworden omdat mensen daarmee sympathiseren. Dat ze ook zien dat hij het slachtoffer is. Maar goed, het onderzoek duurt zo lang omdat onderzoeken lang duren. Bedenk, 1 oktober 2019 waren er invallen. Ja, toen is er een zee aan data binnengekomen. Appjes, mails, boekhouding, bankrekeningen. Dat levert weer allemaal nieuwe vragen op. Dan moet je weer door gaan rechercheren, getuigen verhoren. Nou ja, daardoor duurt het zo lang en dan heeft corona ongeveer ook nog een half jaar vertraging opgeleverd. Maar het frustrerende antwoord is, want dat vindt volgens mij iedereen frustrerend, of je nou fan van de MOS bent of criticaster, dat dit zo lang duurt. Dat is natuurlijk, het is niet fijn. Het is de scheiding der machten, het is logisch. Justitie moet een onderzoek doen, er zit geen politieke invloed op als het goed is. En dit is het gevolg.
Ja, vanaf 23 januari woon jij vrijwel in de rechtbank. Op welke vragen hoop jij nu vooral een antwoord te krijgen dan?
Ja, waar die grenzen liggen bij hem. Kijk, de wet is duidelijk. Je mag niet een gift aannemen en er iets voor terugdoen. Maar is dit nou de ombudspolitiek waarbij hij toevallig net over een grensje is gegaan? Of is dit een iets geraffineerder werk geweest van precies weten waar grenzen liggen en er toch soms even overheen te stappen, omdat het toch wel fijn is om die donaties binnen te halen? En ja, wie de podcast luistert, komt daar al iets meer over te weten. Maar ja, in de rechtbank zullen dan nog meer antwoorden komen.
Ja, en stel nou dat de MOS straks schuldig wordt bevonden. Is dat het einde van zijn partij, zijn politieke carrière?
Ja, de mensen die ik spreek zeggen hij stopt niet. Hij is politicus. Hij is, het zit in zijn DNA. Hij zal niet stoppen. En hij hoeft ook maar 150 kilometer zuidelijk te reizen om te zien dat het ook niet voorbij hoeft te zijn met zijn carrière. Zelfs niet na een veroordeling. In Roermond, Jos van Rij, beroemd voorbeeld natuurlijk, is gewoon tot de hoogste rechter veroordeeld. Voor een vergelijkbaar feit, hè? Hij spande samen met een vastgoedvriend en dat was niet in de haak. Tot aan de Hoge Raad veroordeeld. En wie is inmiddels wethouder in Roermond? Jos van Rij.
Tobias, jij staat het te trappelen maandag, hè? Maandag kan je hem pas luisteren, de podcast. Oh, Den Haag.
Ja, mooi dit. Een beetje wij van WC Eend raden deze podcast aan. Maar ik ben geboeid, gefascineerd inderdaad. Dus ik ga hem luisteren.
Te vinden op ad.nl/podcast. Volgende week, jongens. Dan gaan Rutte en Hoekstra op bezoek.
Ja, bij Biden. Ja, ik ben benieuwd. Want het laatste bezoek van Rutte aan Trump was memorabel. Hè? Toen zei Trump van nou, het was allemaal niet zo erg als er geen handelsverdrag kwam van over het een of ander. En toen onderbrak Rutte hem en zei no. En dat ben ik niet met je eens. En dat haalde de wereldpers dat Rutte de president onderbrak en hem tegensprak. Dus, maar goed, de betrekkingen met Biden zijn beslist gemakkelijker. Want die zitten in elkaars zit in hetzelfde politieke water ongeveer.
Ik hoop dat Biden een beetje, want die heeft nu wat gedoe over geheime documenten die bij hem thuis zijn aangetroffen. Ja. Ik hoop dat hij het een beetje op orde heeft en niet zegt altijd fijn om mensen uit Denemarken op bezoek te hebben. Wat je wel eens riskeert.
Ja, of dat Rutte zegt, joh, ik ben ook wel eens een memo verloren over dividendbelasting of zo. Dus, dat schept een band.
Ja, ze kunnen wel wat informatie uitwisselen over dit soort. Tot zover deze aflevering. Vind je het nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Omkoping, schending, overtreding. Het begunstigen, het verstrekken en het delen. Invloed uitoefenen. Het aanwezig zijn ter beschikkingstelling. Geven van achterhouden. Invloed, medefinancieren. Verwerven, vertaling van even van arbeidsgeluid. Corruptie.
Op 1 oktober 2019 eindigt met invallen door de Rijksrecherche het politieke succesverhaal rond Richard de Mos, de Haagse wethouder en verkiezingswinnaar. De Mos wordt verdacht van corruptie, van omkoping, van vriendjespolitiek. Binnenkort begint de rechtszaak. Maar jaren na die invallen zijn er tal van vragen nog onbeantwoord. Waar ging het mis met de Mos? Wat drijft deze oud-PVV'er en welke belangen dient hij nu werkelijk? Is het ombudspolitiek voor het volk of vriendjespolitiek voor zijn sponsoren? In de podcast OO de Mos ga ik, Niels Klaassen, op zoek naar antwoorden. Als verslaggever zag ik van dichtbij hoe hij met hard werken de harten van veel kiezers veroverde. Maar zijn nauwe banden met ondernemers plaatsen hem ook in het vizier van justitie. Volg onze zoektocht langs vriend en vijand, binnen en buiten politiek en de Mos zelf vanaf volgende week.
De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
Dus dat het er privé in heeft gehakt, ja, dat is evident.
Netwerk corruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd.
Draait deze zaak dan misschien toch om de ombudspolitiek?
Pak me nou, joh. Pak me. Gaan we even kijken wat er gebeurt. Waar zijn straatjongens?
Dat riekt naar het kopen van stemmen.
Abonneer je alvast op deze podcast.